Zo, broeders en zusters, de laatste avond alweer. Van dit seizoen, hè? Ja, dat zeggen we er maar gelijk bij. Iemand zei vooraf van, was er nog een berg over? En warempel, er is nog een berg over. Ja, een hele. En wat voor een? Ja. Harmageddon. Zegt die naam u wat? Ja. En u bent niet de enige hoor. Want Harmageddon, dat is een bekend woord. En niet alleen voor hen die de Bijbel kennen, maar ook mensen die elders in deze wereld wonen. Ik denk als u een rechtgeaarde islamiet tegenkomt en u hebt in Nederland aardig wat kans dat u die tegen het lijf loopt af en toe. En u noemt dan het woord Harmageddon, dan weten ze ook precies wat het over gaat. En dat is namelijk de naam van de moeder aller veldslagen. Zo wordt die genoemd. In allerlei boeken. In verschillende godsdiensten ook. En het komt natuurlijk uiteindelijk allemaal uit de Bijbel. Hè? Want daarin komt Harmageddon voor. En die naam die vind je eigenlijk in Openbaring 16, daar komen we straks nog wel te lezen natuurlijk. Maar Harmageddon, ja, dat klinkt dan wat het Nederlands betreft niet zo op een berg natuurlijk. Maar in het Hebreeuws staat dat er eigenlijk wel. Har Megiddo. En dat betekent eigenlijk berg van Megiddo. Harmageddon betekent berg van Megiddo. En Megiddo of Megiddo, dat is een plaats in Israël. He, dat ligt in het noordelijke deel van Israël. Ruim 100 kilometer ten noorden van Jeruzalem. En bij die berg van Megiddo, ja, daar heb je uiteraard ook een dal. Maar dat is een vrij breed dal. Wie is er wel eens geweest? Ja, dan heb je dat misschien ook wel gezien. Als je op die berg gestaan hebt, dan kijk je uit over de vlakte van Megiddo. He, en dat is een, inderdaad echt een vlakte. Vlak gedeelte. En dat Harmageddon, zei ik al, is bekend. Ook onder allerlei volkeren als de aanduiding van de laatste grote volkerenslag die er plaats moet hebben. Toen in 1990 de Golfoorlog uitbrak. Weet je nog? 1990. Ja, sommigen weten het niet natuurlijk, maar nee. Jij weet, van de prins geen kwaad natuurlijk, hè? Nee, maar wij wel. Wij zijn al zo oud, jongen. 1990. Toen brak de Golfoorlog uit, weet je wel. En toen gingen er ook stemmen op dat op dat moment het Armageddon zou aanbreken. Want ja, dat was allemaal in het Midden-Oosten natuurlijk. En zodra daar wat gebeurt, dan is het gelijk ook weer spannend. En dat waren geluiden die je in die tijd wel hoorde. Nou, er is inmiddels het een en ander gebeurd. Volgens sommigen staan we nou weer voor een oorlog eigenlijk in het Midden-Oosten. Met de kwestie Syrië, Iran enzovoort. Nou ja, we wachten het maar gewoon af. Maar toch is die slag bij Harmageddon niet zozeer een slag tussen volkeren. Maar veel meer eigenlijk een treffen tussen de Heere God en de volkeren van deze wereld onder aanvoering van hun machthebbers. Ja, maar dat is eigenlijk waar Harmageddon daarvoor staat. Het is de finale strijd van de koning der koningen en de koningen der aarde. De machthebbers van de aarde. En het gaat daarbij feitelijk alleen maar om het gevecht, om het koningschap over deze wereld. En die wordt dan uitgevochten bij een berg. En u weet, een berg is een type van koningschap, van macht. En de inzet van die confrontatie komt ook voort uit het streven naar heerschappij, naar het koningschap over de wereld, zoals dat in de eindtijd zal plaatsvinden. En als we het dan over de eindtijd hebben, dan moet je echt kijken naar die eindtijd Ja, dat woord eindtijd, dat komt eigenlijk alleen maar in het boek Daniël voor. En dan wordt het gezegd in verband met het volk van Israël. U kent misschien allemaal wel de profetie van de 70 jaarweken. Nou, daar heeft het mee te maken. Hè? Dat is uiteindelijk komt er een laatste jaarweek. Hè? Die wordt ook apart zo in de Bijbel eigenlijk naar voren gebracht. En die laatste jaarweek is de voleinding van de geschiedenis van het huidige Israël, zoals we dat op de dag van vandaag nog kennen. Het zijn 7 jaren die de 70 weken van jaren volmaken. En ja, aan het einde van de jaarweek zal dan de Heer, zoals Zacharia dat zegt, terugkomen. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. En dat is vooral ter bevrijding van Jeruzalem, dat ingenomen is door vijandelijke legers in die tijd. En ja, dan moet ik zeggen dat er ja, allerlei mensen zijn die hebben zo de gedachte van als dan de Heer op de Olijfberg is teruggekomen, dan, ja, dan begint eigenlijk ook direct ook het duizendjarig rijk, zoals dat dan in Openbaring 20 ook beschreven staat. Alleen ik denk dat je wat dat betreft wel even wat ja, slag om de arm moet houden. He, want het is niet zo dat het allemaal met de knip van een vinger is geregeld aan het einde van die 70ste jaarweek. He, dat blijkt ook wel als je andere schriftplaatsen bestudeert. En we zijn in Assen ook bezig met Matteüs 24 bijvoorbeeld. En daar spreekt de Heer Jezus ook over de toekomende dingen. De dingen die betrekking hebben op die eindtijd. En daar kom je ook terecht in die 70ste jaarweek. En dan wordt ook gesproken over een grote verdrukking. Hè? Dat is dan het laatste deel van die 70ste jaarweek die over Israël komen zal. En uiteindelijk, ja, als dan die verdrukking voorbij is en daar zijn de 70 jaarweken dan ook mee voorbij, dan zal de Heer zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen. En dan wordt er gesproken over het teken van de vijgenboom, dat de bladeren uitspruiten. Dan weet je, zegt de Heer Jezus, als je dat allemaal ziet, die dingen, dat het nabij is, dat de zomer nabij is. Hè? Lucas zegt daarover, dan weet je dat het koninkrijk Gods nabij is. Hè, dus als je dat zo leest en naast elkaar legt, dan heb je toch wel het idee dat als die 70 jaarweken voleindigd zijn voor Israël, dan moet er op aarde toch wel het een en ander gebeuren. Juist ook met het oog op de oprichting, de vestiging van het koninkrijk op aarde. En ja, hoe lang die tijd precies duurt, daar zijn ook wel gedachten over. Alleen er staat nergens in de Bijbel hoe lang dat precies is. Dus je moet wat dat betreft altijd erg voorzichtig zijn. Dat moet je sowieso trouwens met dingen die in de toekomst liggen. Hè? Je moet altijd voorzichtig zijn met het invullen van de details van het profetisch woord. Dan moet ik zeggen dat was het maar zo dat alle christenen in Nederland in ieder geval de grote lijnen van de toekomst zouden kennen. Dan zou wel een heel stuk opgeschoten zijn. Want zelfs dat is voor velen absoluut niet bekend. En laat staan dat je het dan hebt over details. En dat zijn toch echt wonderlijke dingen, broeders en zusters. Want wij zijn eigenlijk ontzettend verwende mensen. Ja, verwend zeg ik. Ik zeg niet verwaand, maar verwend. Dat u het even goed verstaat, hè. En we zijn ontzettend verwend. Ik zei dat laatst ook nog in de gemeente bij ons in Zeist. Omdat je met dingen bezig bent. Hè, daar hebben zoveel mensen die ook elke zondag naar een kerk toe gaan. Die hebben daar geen kaas van gegeten. Zet maar eens 10 christen, willekeurige christenen op een rijtje. En vraag maar eens, joh, wat is de 70ste jaarweek? Nou ja, je mag blij wezen als er eentje opstaat en zegt van ja, dat is dat. Weet je wel? Dan heb je het over 10%. En ik vraag me af of je dat redt. Hè? Nee, maar dat is toch. En zo kun je allerlei andere onderwerpen noemen. Hè? En ik zal nooit vergeten dat ik jaren geleden een keer bij een oudere broeder op bezoek was. En dat is al een hele tijd geleden. Dat was in het begin van de verschijning van het blad Amen. En daar was iemand die woonde bij mij in de buurt. En die wilde dat blad. Had hij in handen gekregen. En die was er zo van onder de indruk. En die vierde net in die tijd, ja, ik geloof zijn zoveel, 40 of 50 jarig huwelijk of zo. Maar die wilde al zijn kinderen enzovoort, wilde hij ook zo'n blad geven. Dus die bestelde daar wat. Hè? En omdat hij niet zo ver bij ons vandaan woonde, zei ik tegen hem, weet u wat, ik neem ze wel mee en ik reis bij u langs en dan kom ik ze persoonlijk brengen. Nou, dat vond hij fantastisch. Nou, ik daar naartoe en werd allerhartelijkst ontvangen, was ook een allerhartelijkste broeder, lidmaat van de hervormde kerk. En nou ja, goed, het blad Amen was er nog niet zo lang, dus we raakten weer een beetje aan het praten. En toen zei hij, meneer Slachter, zegt hij, wat is nou eigenlijk de kern, waarom geeft u dat blad, bent u begonnen met dat blad uit te geven? Ik zeg, ja. Ik zeg, nou ja, omdat er toch een deel van de Bijbelse waarheid voor velen onbekend is. Hè? Ik zeg, mag ik u eens vragen, het was een heel geanimeerd gesprek, dus ik denk, nou dat kan wel, hè. Ik zeg, mag ik u eens vragen, hè? Als ik nou tegen u zeg, de bedeling van het geheimenis, wat zegt u dan? Nou, en toen zat hij me zo eens aan te kijken. Hij zegt, nou, zegt hij, ik moet u eerlijkheidshalve bekennen, dat zegt mij helemaal niks. Ik zeg, nee, kijk, en dat is nou het punt, want het is wel een Bijbelse zaak, hè? Efeze 3 en zo, het geheimenis, de gemeente, dat lichaam, ach, die man had nooit van gehoord. He, en dan ben je dus de 65 inmiddels ruim gepasseerd. Je gaat je hele leven elke zondag naar de kerk. En je weet eigenlijk helemaal niet wat het geheimenis inhoudt. He, en hij is niet de enige natuurlijk. Zo zijn er velen. En dat, ja goed. En daarom zeg ik, wij zijn eigenlijk heel verwend. He, dat wij al deze dingen zo mogen weten en met elkaar bestuderen. En daar steeds verder in mogen groeien. En want er zijn zoveel om ons heen die hebben van al dit soort zaken geen kaas gegeten. En die hebben ook geen enkel idee wat er in het Midden-Oosten nog allemaal op de staat te gebeuren enzovoort volgens de Bijbel. Het profetisch woord is niet bekend. Hè, om over het boek Openbaring al helemaal maar niet te spreken. Want ja, dat wordt door de meeste theologen allemaal wegverklaard. Hè, als zijnde, dan moet je geestelijk interpreteren. Hè, men hecht daar geen enkele letterlijke betekenis aan en zo. Ja, terwijl dat toch ook een profetisch boek is, waarin allerlei gebeurtenissen staan omschreven, hoe beeldend en hoe symbolisch ook, die toch uiteindelijk allemaal zullen moeten plaatsvinden. Nou, om kort te gaan, in die tijd dat de geschiedenis met Israël voleindigd is, zal er dus het een en ander moeten gebeuren. En dat Eén ding daarvan heb ik al even genoemd. Dat is dat de Heer engelen zal uitzenden om de uitverkoren uit alle windstreken van de wereld te verzamelen. Hè? De Israëlieten moeten weer uit de volkeren teruggebracht worden uiteindelijk in het land. En ik moet er wel bij zeggen dat daar een tussenstation nog bij inbegrepen is, namelijk de woestijn. Hè? U kunt dat in Ezekiel 20 bijvoorbeeld lezen. En dan zal eigenlijk Israël in de toekomst dezelfde weg gaan als het Israël van het verleden. Want dat werd verlost uit Egypte. En toen kwam het terecht in de woestijn. Daar werd een verbond gesloten. En uiteindelijk uit de woestijn werd het volk in het land gebracht. Nou, in de toekomst zal het precies zo zijn. Alleen, dan gaat het om de verzameling, de verlossing van de Israëlieten uit alle volkeren. En in die zin kun je Egypte ook zien als een beeld van de wereld. Maar dan komen ze weer terecht in de woestijn. In Ezekiel 20 wordt hij de woestijn van de volken genoemd. En daar zullen de Israëlieten gebracht worden in de band van het verbond, staat er in Ezekiel 20. En dat zal, er zal ook een schifting nog plaatsvinden, een oordeel. Hè? En uiteindelijk zal een gelovig overblijfsel, een gelovig volk, zal onder aanvoering van de meerdere van Jozua, namelijk de Heer Jezus Christus zelf, uiteindelijk in het land terechtkomen. En dat zijn allemaal tekenen in die tijd, te maken hebben met het herstel van Israël en de plannen die God in die tijd ten uitvoer gaat brengen. Daar is vandaag dus nog geen sprake van, want God is nu nog steeds bezig met een ander werk, belangrijk werk dat hij in het verborgene uitvoert, maar de profetische lijn die wordt straks weer opgenomen op de tijd die daarvoor is aangewezen in dat plan van God. Israël wordt gereinigd van alle ongerechtigheden en de steden die zullen weer bevolkt worden en herbouwd worden, want er zal grote verwoesting zijn ook in de eindtijd in het land van Israël, tot aan de stad Jeruzalem aan toe. De Heer zal ook de vervallen hut van David weer gaan oprichten in die tijd. En dan heb je dus eigenlijk over het koningshuis van Israël. En dat heeft te maken met het koningschap. U weet misschien wel, straks komt dat weer aan de orde. Vlak voor de hemelvaart van de Heer Jezus, vroegen de discipelen nog aan hem: Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Of het koninkrijk voor Israël, dat is hetzelfde woord in de grondtekst. En dan geeft de Heer daar een ontwijkend antwoord op. Hij zegt: het is niet aan u om de tijden en gelegenheden te weten die de Vader aan zich gehouden heeft. Maar blijven jullie in Jeruzalem en je zult de geest ontvangen, je zult mijn getuige zijn, enzovoort, enzovoort. En maar ze vroegen er dus wel naar. Heer, zal het in deze tijd gaan gebeuren? En dat is ook wel een beetje logisch, omdat de Heer Jezus 40 dagen bij hen geweest was, aan hen verschenen is en ook met hen gesproken heeft over de dingen aangaande het Koninkrijk Gods. Dus ja, dan kun je wel een beetje logisch, als je alle ins en outs daarvan te horen krijgt, dat je dan op slot ook nog vraagt: ja, maar wanneer gaat dat dan gebeuren? En is dat dan in deze tijd? En eerlijk gezegd, op zich waren alle dingen er klaar voor, want de Heer Jezus was gekruisigd, hij was opgestaan uit de dood. Alle dingen waren gereed, om het maar even zo te zeggen. En toch gebeurde het in die tijd niet. En het is daarna ook niet gebeurd. Want ja, een van de andere voorwaarden voor de openbaring van het koninkrijk op aarde is ook dat het volk van Israël een gelovig volk zou zijn. En daartoe werd, en dat kun je in het boek Handelingen natuurlijk allemaal lezen, ook de boodschap verkondigd. In het land en daarbuiten. Maar het boek Handelingen laat zien dat het volk van Israël de boodschap destijds heeft afgewezen. Het heil niet heeft aanvaard. Waarop de apostel Paulus de mededeling deed in Handelingen 28 vers 28. Dat het heil Gods tot de heidenen, tot de volkeren gezonden is. Ja, en toen kwam er een einde aan de geschiedenis van het nationale bestaan van Israël. Want korte tijd daarna zijn de Romeinse legers gekomen. En die hebben Israël ingenomen. Of ja, Judea eigenlijk. Want dat was de provincie die het belangrijkste was in die tijd voor de Romeinen. Inclusief Jeruzalem. En de bewoners die zijn gedeporteerd. Die zijn buiten het land terechtgekomen voor zover ze in het strijd niet omkwamen. En ja, toen is de grote verstrooiing onder de volkeren begonnen, de diaspora. Dat is het Griekse woord ervoor. En ja, door alle eeuwen heen heeft Israël dus rondgezworven onder de volkeren. Zoals Mozes dat eigenlijk al in het begin van de Bijbel, in het boek Deuteronomium, ook voorzegd had. Indrukwekkend. Maar er komt een einde aan. Op zekere moment zullen al die dingen weer veranderen. En zal God al zijn plannen ook vervullen. Zal hij doen wat hij heeft beloofd. En dan zal ook de vervallen hut van David weer worden opgericht. Het koningshuis van David wordt weer in ere hersteld. En ook daaraan kun je bijvoorbeeld zien dat er vandaag nog geen sprake is van de vervulling van Gods beloften. Want Israël is vandaag helemaal geen koninkrijk, het is een republiek. En dat heeft een president. Heel anders dan wij. Toch? Ja. En een koningin. Oh. Ja, die moet je niet vergeten, vind ik hoor. Ik weet wel, die is niet zo'n opvallende verschijning. Maar goed, je moet wel even aandacht naar schenken. Maar ik moet zeggen, wat dat betreft heeft hij prima gedaan. De Bijbel zegt ook, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Nou, dat geldt voor dit paar, vind ik dat uitstekend naar voren komen. En verder zeg ik er helemaal niks over. En ik denk daar zo het mijne van. Maar goed, voor Israël zal er weer een koninkrijk worden opgericht in de toekomst. En dan zal er een koning zijn. En die hut van David die vervallen is, die zal weer worden opgericht. Volgens de profetie in Amos 9... En Handelingen 15 wordt die profetie aangehaald. Er zullen ook oordelen zijn in die tijd. Weet u, ik probeer even een korte blik te geven op datgene wat er in de toekomst gaat gebeuren. De grote lijnen dus. Want als je al die schriftgedeelten moet gaan lezen, dan ben je de hele avond bezig natuurlijk. Maar ik noem ze wel, u moet maar eens lezen in Jeremia 25 bijvoorbeeld. Waar gesproken wordt over de oordelen die zullen komen in de eindtijd. Daar wordt gesproken over de beker van de gramschap van Gods toorn. Dat is een beker die komen wij later in het boek Openbaring nog weer tegen. Maar daar zie je in Jeremia 25 ook hoe het verloop van het oordeel in die tijd zal zijn. En dan zul je ontdekken dat het zal beginnen bij Jeruzalem. En Er is in ieder geval één die heeft dat goed begrepen. En dat was de apostel Petrus. Want die schrijft in zijn brief: het oordeel begint bij het huis Gods. Het begint in de toekomst in Israël. Jeruzalem. Want ja, de Heer heeft een rechtsgeding met zijn volk, zegt de profeet. En heeft te maken met de ongehoorzaamheid en de afgoderij en de afval. En ook in de eindtijd is daar sprake van. We hadden het net over de 70ste jaarweek. Nou, die wordt onder andere gekenmerkt doordat er een beeld wordt opgericht daar in Jeruzalem. Een beeld ter ere van de tegenstander. Het zijn onvoorstelbaar indrukwekkende dingen die er nog in de toekomst moeten gebeuren daar. Maar het is wel aanleiding ook tot oordeel van Gods wegen. Maar dan zie je in Jeremia 25 dat die beker die dus eerst aan Jeruzalem gegeven wordt en aan Juda eromheen. Dat die dan vervolgens gegeven wordt aan de volkeren rondom Israël. En dan de volkeren die iets verder weg zijn. En zo wordt de kring steeds groter. Dat oordeel breidt zich als een soort olievlek uit. Het is mooi om dat even zo te noemen als je het Midden-Oosten bezig bent. En dan uiteindelijk wordt die gegeven, staat er aan alle koninkrijken der aarde. En als die allemaal één voor één zeg maar, gepasseerd zijn, dan komt die uiteindelijk terecht ook nog bij de koning van Babel. In Jeremia 25 wordt hij genoemd de koning van Sesak. Meen ik, als ik het goed heb. Maar dat geeft niks, dat Sesak dat is een andere naam voor Babel. En dat is de heerser natuurlijk van de eindtijd, de koning van Babel, van het laatste rijk dat zich zal manifesteren. Nou ja, goed, u voelt wel, dat is een bepaalde gang van zaken die dan in die eindtijd zich afspeelt en daar gaat natuurlijk ook weer tijd overheen. En dat zeg ik al, dat is niet de kwestie dat er op 1 of 2 dagen allemaal even gebeurt. Nee, je mag er wel op rekenen dat daar toch een aantal jaren overheen gaan, over al dit soort zaken. En uiteindelijk zal het ertoe leiden dat de tegenstander zelf, de Satan, ook gebonden zal worden, zoals er staat in Openbaring 20. In ieder geval voor de periode van 1000 jaar. Nou, dat heeft allemaal te maken met die toekomst rondom Israël. En ja, er zal in die tijd ongetwijfeld ook die volkerenslag, die slag bij Harmageddon plaatsvinden. Waarover dan vanavond even een paar dingen willen zeggen met elkaar. Eigenlijk, broeders en zusters, zijn er wat betreft die eindtijd 3 veldslagen aan te wijzen. Vergeet me dat ik die uitdrukking nog even zo gebruik. En want als het om die eindtijd gaat, dan hebben we in de eerste plaats te maken met de slag bij Jeruzalem. Zo noem ik hem even, hè. Die uitdrukking zelf, die wordt niet letterlijk in de Bijbel genoemd. Maar ik noem hem even de slag bij Jeruzalem, namelijk ten tijde van de wederkomst van de Heere op de Olijfberg. We zullen straks nog even lezen, Zacharia. En dan in de tweede plaats hebben we het over de slag bij Harmageddon. Als de koningen en hun legers uit het oosten, namelijk uit Babel, komen en verzameld worden op die plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. En dat is dus een stuk noordelijker, ruim 100 kilometer noordelijker van Jeruzalem. En die slag van Harmageddon is overigens ook de voorbode van de val van Babylon. Die slag bij Harmageddon wordt in Openbaring 16 beschreven. En in Openbaring 17, 18 lezen wij 2 hoofdstukken lang over de val van Babylon. En dan tenslotte wordt er in Openbaring 20 nog een... Ja, een soort van veldslag genoemd. Namelijk na de 1000 jaren waarin Satan gebonden is geweest, zal er nogmaals, zullen legers zich verzamelen rondom de stad Jeruzalem. En dan zal de stad niet worden ingenomen, zoals in Zacharia 14. Maar dan daalt er vuur neer uit de hemel en dat verslindt hen. Goed, laten we vanavond maar eens even beginnen, als u het goed vindt, in Zacharia. En ik heb ze dus even alle 3 op een rijtje gezet, broeders en zusters. En het lijkt me het meest logisch om dan in Zacharia maar te beginnen. Kijk, bij sommigen is wel de gedachte dat die slag bij Jeruzalem in Zacharia 14 eigenlijk hetzelfde is als de slag bij Harmageddon. He, maar ja, ik waag dat eerlijk gezegd te betwijfelen. Om een aantal redenen. En die zal ik proberen ook even aan te geven ook in de loop van deze avond. We staan in Zacharia 12, daar staat... in vers 2, zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik, en ik met een hoofdletter, hè? Dus de Heere zelf is daarvan de regisseur. De Heere doet het. Dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. Een andere vertaling heeft, die zullen zichzelf deerlijk verwonden. Ja. Maar goed, daar komt het dan op neer, hè. Die zullen zich behoorlijk verwonden. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En wat even belangrijk is, denk ik, broeders en zusters, dat is dat de Heere zelf, ja, dit zeg maar organiseert. En op het moment dat je dat leest, moet je eigenlijk al gaan afvragen van, hé, waarom is dat dan zo? Want ik geloof wat de Bijbel zegt. Dus als hier staat dat de Heere dat zal gaan doen, dan geloof ik dat. En dan is de vraag ook terecht, waarom gaat de Heere dat doen? Waarom verzamelt de Heere God nou de volkeren tegen Jeruzalem? En waarom maakt hij die volken als het ware dronken van Jeruzalem? Nou, daar kun je maar één antwoord op bedenken. En dat is wat ik al even aangaf. Dat is omdat er over Jeruzalem in de eindtijd nog een oordeel moet plaatsvinden. En het zal in de eindtijd zo gaan zoals het in het verleden ook wel gegaan is. Want God heeft in het verleden ook heidense koningen, heidense mogendheden gebruikt tot kastijding van zijn eigen volk. En zo wordt bijvoorbeeld de koning van Babel destijds, koning Nebukadnezar, in de profetieën mijn dienaar genoemd. En dan mijn met een hoofdletter. Terwijl Nebukadnezar, nou ja, dat was een koning van dat rijk van Babel. En die diende niet de God van Israël. Sterker nog, Nebu, de God Nebo, dat zit in zijn naam, Nebukadnezar. En daar komt in ieder geval van uitdrukking dat hij een dienaar was van de God Nebo. Afgodendienaar dus eigenlijk. Maar neem niet weg dat hij mijn dienaar genoemd wordt. In de profetieën van Jesaja en Jeremia. En nou ja, goed, dat zegt dus niks goeds over Nebukadnezar als persoon. Maar dat zegt alles over het feit dat God de tegenstander gebruikt in zijn dienst om te doen wat hem behaagt. En in het geval van destijds was het zo dat er een sanctie moest komen over Juda. En eigenlijk over Israël. Maar goed, want u weet, in die tijd waren was het koninkrijk van Israël inmiddels al opgedeeld in twee koninkrijken. Hè? Het noordelijk rijk, de 10 stammen, en het zuidelijk rijk, de 2 stammen. En dat noordelijke rijk, die 10 stammen, die waren al door de vorige heidense mogendheid buiten het land gebracht. Hè? Door de Assyriërs namelijk. We noemen dat dan ook de Assyrische ballingschap. Maar goed, dat rijk van Assyrië, dat is ten onder gegaan. En ja, na hen kwam het rijk van de Chaldeeën, of het rijk van Babel. En die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat ook de 2 stammen, Juda, uit het land verdreven werden. Zodat er op een gegeven moment geen inwoner van het volk van Israël meer in het land was. En waarom moest dat nou? Wel, zij moesten 70 jaar naar Babel toe. En waarom was dat zo? Omdat zij namelijk zich niet gehouden hadden aan de inzetting van God om het Sabbatsjaar te vieren. U weet wat het Sabbatsjaar is? He, nou, je hebt de Sabbatdag, he, dat is de zevende dag. Maar God had in zijn wet voor Israël ook een artikel opgenomen dat elk zevende jaar, dat moest een Sabbatsjaar zijn. He, dat wil zeggen dat er in dat jaar niet gezaaid en geoogst mocht worden. Het land moest rust ontvangen. En net zo goed als dat de mens op de Sabbat rust van al zijn werken. En dan zeg je van, nou dat is toch ook wat, dan kun je een heel jaar lang, ja en hoe moeten we dan eten en zo. Nou daar had de Heere God allemaal prima voor gezorgd. In het zesde jaar zou er zoveel zijn dat je ook het zevende jaar daarvoor kon leven. Als dat land in het zevende jaar maar rust kreeg. Ja. Nou wij kennen dat natuurlijk al helemaal niet meer in onze 24 uur economie tegenwoordig. Maar de Heere God die had het allemaal keurig netjes ook in die grondwet voor Israël, in het kader van het verbond, allemaal geregeld. Ook dit soort zaken zelfs. Maar Israël heeft zich, zoals vele andere dingen overigens, hier niet aan gehouden. En die hebben op een gegeven moment gezegd, of gedacht, of misschien helemaal nergens aan gedacht, maar die gingen gewoon het zevende jaar verder met hun werk. En die lieten het land dus niet rusten. En dat ging zo jaren en eeuwen achter elkaar door. Uiteindelijk heeft God gezegd van nou is genoeg geweest. Nou gaan we even die 70 sabbatsjaren. Hè? Dat ging in ieder geval over een periode van 490 jaar. Hè? 490 gedeeld door 70 is namelijk 7. Weet je wat, dan gaan we even die sabbatsjaren, die gaan we nog even weer inhalen. Hè? Ja, daarom moest Israël 70 jaar naar Babel toe, buiten het land verblijven. Dus dat land heeft 70 jaar rust gehad. Dat is wat. Ja. Ja, nou ja, goed, God komt linksom of rechtsom toch altijd tot zijn doel. Hè? En we kennen allemaal de uitdrukking, uw wil geschieden. Nou ja, dat is zeker zo. Zijn wil geschieden. Maar goed, en om dat oordeel, want dat was het was een sanctie, te voltrekken, gebruikte de Heere, de koning van Babel, Nebukadnezar en zijn legers, om Israël in te nemen, om Jeruzalem in te nemen. En de bewoners gevankelijk weg te voeren naar Babel. He, en er waren daar in Babel natuurlijk al gauw weer profeten die zeiden van, nou jongens, maak je niet zo druk. Hè? Over 2 jaar of zo dan gaan we met z'n allen weer terug. Ganania was zo iemand. Hè? Ja, maar Jeremia die zei nee, de Heer heeft gezegd 70 jaar. En dat is nou zo gek, broeders en zusters. Als God zegt 70 jaar, dan is het ook 70 jaar. Hè? Dat is heel apart. Maar zo is dat bij God. En dat geldt zo'n beetje voor alles wat er in de Bijbel staat. God bedoelt wat hij zegt en God zegt wat hij bedoelt. Tenzij hij zelf tussen haakjes bij wijze van spreken erbij zegt dat je het anders moet lezen. Maar als dat niet zo is, dan moet je heel de schrift in zijn normale letterlijke betekenis lezen. Ik zeg dat even omdat je straks in Openbaring 20, er ook gesproken wordt over de 1000-jarige binding van Satan. He, en u moet niet gek staan te kijken dat als u een of andere commentaar op Openbaring opslaat ergens. Of koop, ja die moet niet kopen natuurlijk, maar gewoon laten staan. Maar misschien lezen we iets wel eens en dan kom je bij Openbaring 20 en die 1000 jaar, dat moet je niet letterlijk nemen hoor. Dat is een soort uitdrukking voor en dan komt er allemaal verhalen. Ik geloof gewoon dat 1000 jaar is. Ja, het is lang, ik weet het. Maar ja, dat wil dat niet betekenen dat het dan niet waar kan zijn. Bovendien, 1000 jaar is bij God als 1 dag. Dus waar hebben we het over? Ik geloof 1000 jaar is 1000 jaar. En dat soort dingen, ja, die moet je wel even in acht nemen. Dus toen werd Nebukadnezar gebruikt om het volk van Israël te tuchtigen destijds. In de eindtijd, ja, zal dat dus weer zo zijn. Want de Heere die zal de volkeren verzamelen te Jeruzalem. Dan zal de Heere Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor de volken. Ja, want weet je, het punt is, broeders en zusters, kijk, de Heere God, die doet dat wel allemaal, net zoals die dat destijds deed bij de koning van Babel. Alleen die mensen die hij daarvoor gebruikt, die hebben natuurlijk daar geen weet van. Het is niet zo dat Nebukadnezar bij de poorten van Jeruzalem stond en zei van, luister eens, jullie God, Yahweh, heeft mij gestuurd. Ik moet jullie eruit halen. Weet je, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, hij had hele andere motieven om naar Israël toe te gaan en Jeruzalem in te nemen. En zo zal het in de eindtijd ook zijn. God gebruikt dat, maar het is natuurlijk niet zo dat de leiders in de eindtijd en de volkeren en de legers die daarbij betrokken zijn, dat die daar straks in Jeruzalem aankomen en zeggen van nou hoor, in Zacharia 12 staat dit en dat, dus dat doen, gaan we nou maar even doen. Nee, zo werkt het dus niet. Hun motieven van die volkeren namelijk, die zijn een geheel andere. En die hebben alles te maken met de haat ten opzichte van het volk van Israël. En dan kun je wel een beetje voorstellen, vooral ook als je bedenkt dat op de achtergrond de gestalte van de tegenstander, de Satan, natuurlijk een rol speelt. En door de hele geschiedenis heen, zolang Israël bestaat, hebben we gezien hoe de tegenstander steeds weer heeft geprobeerd om dat volk uit de weg te ruimen. Om dat volk dwars te zitten. En dan zeg ik het nog maar eufemistisch. Waarom? Omdat het Gods volk is. En broeders en zusters, laat elkaar niks wijsmaken. Als je vandaag in het Midden-Oosten om je heen kijkt en hoort en ziet wat er gezegd wordt ten opzichte van het volk van Israël vandaag, dan is dat een ongelofelijke haat. En er zijn er miljoenen in het Midden-Oosten die zouden liever vandaag dan morgen heel dat volk daar van de kaart vegen. En al die Joden ophangen en uitmoorden en weet ik wat. Dat is de gezindheid die daar heerst. Goede uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen gesproken is dat zo. En daarom heeft het heeft ook te maken met een godsdienstige achtergrond. Maar ja, dan is het natuurlijk geen godsdienst met een grote G, maar dan heeft het te maken met afgoderij. En er zijn natuurlijk velen daar in het Midden-Oosten die dienen een van de grootste afgoden van deze tijd, namelijk Allah. En ja, goed, daar komt ook die haat uit voort. Nou goed, dat is ook nog een heel verhaal. Maar dat is de motivatie van die volkeren om uiteindelijk toch de gelegenheid te baat te nemen om op te trekken naar Jeruzalem. Nou, wat er. We moeten ook even naar hoofdstuk 14 toe. Want daar zegt de Heer dan: zie, er komt een. Vers 1, hè. Zie, er komt een dag voor de Heer. Waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. En dit gaat dus over Jeruzalem. Hè? Kijk, vers 2. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Dus de Heere doet dat. En de stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. En de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, of in gevangenschap, zo kan het ook vertaald worden. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. En dus het beeld wat hier ontstaat, dat is dat uiteindelijk de stad Jeruzalem zal worden ingenomen. En je mag er wel van uitgaan dat alle andere steden in Israël, ja, die zijn al ingenomen, zeg maar. Het is een beetje te vergelijken met de tijd van koning Hiskia, weet je nog? Ja, toen waren de Assyriërs, Assur, dat voor de poorten van Jeruzalem stond. En die hadden ook al die vestingsteden in Israël al ingenomen. Alleen Jeruzalem was er nog. En toen zei de veldmaarschalk van Assur, Sanherib heet die man. Ja. Ik zat onlangs te kijken naar een voetbalwedstrijd en dan weet ik niet meer bij welke club dat is. Maar er was iemand die heette ook Sanherib. Ja, dat is een buitenland, die voetbalt hier ergens in een of andere club. Ja, ik weet ook zo even niet, maar hij heet in ieder geval van zijn voornaam Sanherib. Ik denk, oh, zou dat een nazaat zijn van? Hè? Ja, dat denk ik dan gelijk weer natuurlijk. Maar die veldmaarschalk, die heette Sanherib en die staat dan op een gegeven moment voor de poorten van Jeruzalem en die zegt koning Hiskia en dat overblijfsel in Jeruzalem de wacht aan. Hij zegt, wat denk je nou Hiskia dat jij kunt standhouden voor mij? Hè? Kijk eens wat ik allemaal al gedaan heb. Ik zeg maar in mijn woorden. Kijk eens wat ik allemaal al gedaan heb. Hè? Ik heb al die steden ingenomen enzovoort. En de een na de ander is gevallen. Wij zijn zo. En ja, de Assyriërs. Hè, dat lees je ook wel in allerlei geschiedenisboeken. Dat was echt een. Ja, ze zeggen wel als rare jongens die Romeinen. Nou, die Assyriërs, dat was ook niet misselijk hoor. En die waren gevreesd om hun macht en heerschappij enzovoort. Hè. Maar en dan staat die veldmaarschalk aan. En op een gegeven moment dan schrijft hij het ook nog zwart op wit. En dan laat hij de boodschappers de brief aan Hiskia sturen. En Hiskia die gaat er dan mee naar de tempel. Die geschiedenis ken je wel, hè? En dan spreidt hij dat uit in de tempel voor het aangezicht van de Heer. Zegt, kijk nou eens heren, dan zijn we helemaal alleen overgebleven. En het is uw volk, het is uw stad en uw naam wordt onteerd en de legerorden van Israël worden getart enzovoort. Die heiden die hier voor de poorten staat en zo. En nou ja, maar Hiskia kon er ook niks aan doen. En die zegt, nou heer, doet u het maar. Hij kon geen kant op. En dan gaat Hiskia weer terug naar zijn paleis en dan gaat hij slapen. En dan staat er in de Bijbel, in die nacht sloeg de engel van de Heer in het leger van Assur 185.000 man. Moet je voorstellen, in één nacht. Rondom Jeruzalem. En dus heel dat Assyrische leger wat daar verzameld, al die militairen, weet je wel, allemaal gekleed met hun wapens enzovoort. 185.000 lijken lagen er de volgende dag. Wat zegt u? Ja, hij geeft zijn minder in de slaap, want Hiskia lag te slapen. Ook knap trouwens hoor, dat je in zo'n situatie gewoon kan gaan slapen, weet je wel. Hè? Ik zou toch de wekker zetten en af en toe even uit het raam kijken, denk ik. Ja, Hiskia was een gelovige, hè? Ja, en die vertrouwde echt op de Heer, kennelijk. Nou ja, goed, dat verzinnen we er maar even bij. Maar er staat in ieder geval in de Bijbel, hij ging terug. Hè? En in die nacht gebeurde dat. Hè? Dus op een indrukwekkende wijze heeft God op dat moment de stad Jeruzalem ontzet. Hè? Alleen hier staat in Zacharia 14 dat dus de stad niet zal worden ontzet. Althans, niet direct. Want de stad zal ingenomen worden, staat hier. Hè? En dan is er een overblijfsel van het volk. Vers 2. Het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dus ik heb zelf een beetje de indruk. Maar nogmaals hoor, ik wil het niet wijzer zijn dan de schrift zelf. Het is een gedachte. Dat er uiteindelijk van het volk van Israël in de toekomst nog een klein overblijfsel in Jeruzalem zich bevindt. En dat daar dus de helft van nog in ballingschap, in gevangenschap zal wegtrekken. En dat er nog een heel klein deel is dat dan in de stad achterblijft. Waarvan gezegd wordt, die zal in die stad niet worden uitgeroeid. Die blijven dus achter in Jeruzalem. En dan staat er vers 3, dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. Zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Dus ik heb zo de indruk dat dat ook weer iets heel bijzonders zal zijn, wat er dan gebeurt. Maar dat moet je even voorstellen. Dus eerst verzamelt de Heer al die volkeren naar Jeruzalem. En hij laat het zelfs zo ver toe dat de stad zal worden ingenomen. En dat de buit in uw midden, in de stad zelf zal worden verdeeld, zal ik maar zeggen. En dat heeft een bepaalde reden in verband met het oordeel over Jeruzalem. Maar als dat dan eenmaal gebeurd is, dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. Want, ik zei al, die heidenvolken die doen dat niet omdat ze zo vroom zijn en de Bijbel kennen. Maar die doen dat natuurlijk vanuit totaal andere motieven, namelijk van haat. En de Heer die zal rekenschap vragen van die volkenen. En dan staat er vers 4, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. En dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. En dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. En dus er ontstaat doordat die Olijfberg zeg maar in tweeën scheurt. Hè? Ja, ik zeg het alsof het elke dag gebeurt, weet je wel. Maar het is natuurlijk iets bijzonders, hè. Als de Olijfberg midden door zal scheuren. En dan ontstaat daar een dal. En dat blijkt dan ook nog een vluchtweg te zijn. Ja, en voor wie anders dan voor degene die nog in Jeruzalem zijn. Dat kan niet anders. Hè? En dan zal die dal reiken tot Azal. Nou ja, wat Azal precies is allemaal een beetje lastig. Maar het heeft er wel alle schijn van dat het in ieder geval te maken heeft met de woestijn ook. En de richting van de woestijn. Want ja, uiteindelijk moet Israël daar terechtkomen in de woestijn. Hè? Het Israël dat uiteindelijk in het land terechtkomt als Gods beloften worden vervuld, zal eerst verzameld worden in de woestijn. Ja. Nou ja, goed, en dat is dan een enorm enerverende dag. En er zal er een plaag zijn ook onder die volkeren, die legers die zich daar verzameld hebben enzovoort. Nou ja, dat is ook afschuwelijk als je dat allemaal leest. Maar God zal dus op dat moment een einde maken aan het beleg van Jeruzalem door de heidense volkeren die daar op dat moment zijn. En zij moeten dus wat dat betreft de aftocht blazen. En dat zal gebeuren als zijn voeten staan op de Olijfberg. Nou ja, we leven vlak tegen Hemelvaartsdag aan. Dat is ook de belofte die de engelen gegeven hebben toen. Toen de Heer Jezus wegging. Deze Jezus die van u is weggegaan. Die zal op dezelfde wijze wederkomen als je hem ten hemel hebt zien varen. Hij ging lichamelijk vanaf de Olijfberg ging hij naar de hemel toe. En hij zal lichamelijk uit de hemel weer terugkeren om op de Olijfberg te staan. En dat zal het een en ander. Ja, dat zal nogal wat voeten in de aarde hebben, kun je dan wel zeggen. In dit geval ook, hè. Goed, dan gaan we naar Openbaring 16, want we moeten naar Harmageddon toe. Ik heb dus zelf het idee, broeders en zusters, maar dat had u al een beetje meegekregen misschien, dat dus die verzameling van die volken en dat de Heer op de Olijfberg komt, dat dat het einde van de 70ste jaarweek markeert, zo ongeveer. En dan wil je niet op een dag kijken of zo, maar rond die tijd. Is het dan allemaal voorbij? Is het dan afgelopen? Nee, ik geloof het niet. Want lees maar eens. We gaan eerst even naar Openbaring 16. Openbaring 16. Eens even kijken. Daar staat. Ja, dat is het hoofdstuk waarin dus zeven engelen hun schalen uitgieten. Dat zijn namelijk de schalen van de toorn van God. De schalen waar ook in het boek Jeremia over gesproken wordt, wat ik zo even al zei. Ja, en dat heeft natuurlijk. Hoe komt dat nou? Ja, omdat Openbaring feitelijk alleen maar de oude profetieën van onder andere Jesaja, Jeremia, Daniel en anderen complementeert, aanvult. Weet je wel, daarmee wordt het compleet. En er zijn dan zeven engelen voor. Je hebt eerst zeven zegels die verbroken worden in het boek Openbaring. Daarna, als het zevende zegel verbroken wordt, komen er zeven bazuinen tevoorschijn. En dan zijn er zeven engelen die allemaal een bazuin blazen. En dan bij de zevende bazuin komen er zeven engelen met schalen van gramschap of toorn. Dus er zit ook een bepaalde volgorde in. En dan staat er bij vers 12. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat. Bedenk wel, het uitgieten van die schalen betekent dus een bepaalde actie in verband met het oordeel van God. Want het zijn de schalen van Gods toorn. Van Gods gramschap. En hier staat van die zesde engel, als die zijn schaal uitgiet over de grote rivier de Eufraat en haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. Uit het oosten namelijk. Ja? Sommigen hebben hieruit afgeleid dat die mensen allemaal uit China en Japan moeten komen. Want Japan heet het land van de reizende zon, weet je wel. Nou, dan is de koppeling zo gemaakt. Maar als hier staat waar de zon opgaat, dat wil alleen maar zeggen dat het in het oosten is. Als u 's morgens de zon op ziet komen, dan weet u in ieder geval één ding, dat het in het oosten is. Maar u denkt niet gelijk aan Japan en China dan, toch? Nee, moet u ook niet doen. Die lui die redden zich daar wel. Bovendien wordt het nog versterkt door het feit dat die schaal uitgegoten wordt op de Eufraat. Want er is nog een rivier namelijk die daar stroomt, hè? Ja, ik hoor het al. U bent bijbels onderlegd. De Tigris, de Eufraat en de Tigris. Ja, dat is ook bekend, hè? Het twee stromen land, weet je wel? De Eufraat en de Tigris. Hè? Met dien verstande, ja, ik heb hier nog geen kaart hangen. Hè, dat als je hebt hier Israël, Jeruzalem, en dan heb je hier, heb je Mesopotamië, het twee stromen land. En dan heb je, zeg maar even zeggen, dit is de hang ik dat even zo scheef. En dan is dit de Eufraat en dit is de Tigris. En precies daartussenin, aan de oever van de Eufraat, ligt Babylon. Ja. Dus vanuit Jeruzalem gezien naar het oosten toe, zie je eerst de Eufraat. En daarachter de Eufraat ligt de stad Babel. En dan verderop heb je de rivier de Tigris. En dan staat hier dat de Eufraat opdroogt. Ja, en de Tigris niet. Nee. Nee, want die legers die komen namelijk niet uit Japan en Japan, China en Japan. Nee, dat zijn de legers van Babel. Daar komen ze vandaan. En die moeten die Eufraat over, hè. En ja, denk nog niet dat de Eufraat zo'n stroompje is, weet je wel. Nee, dat is een behoorlijke rivier. En er zijn zelfs ook allerlei beddingen en zo. Het is knap lastig om er overheen te komen, zou ik maar zeggen. Dus de Heer die helpt een handje. Doordat de Eufraat opdroogt. Hè, en dan kunnen ze oversteken. Nou, God heeft zich wel vaker van dat soort middelen bediend, toch? Ja, doen we ook helemaal niet moeilijk over. De Heere God kan dat gewoon doen. En als hij dat wil, dan gebeurt dat. En het heeft de aanleiding waarom dat gebeurt staat er ook bij. Zodat de weg gereed gemaakt wordt voor de koningen uit de richting van waar de zon opgaat. Namelijk uit het oosten. Namelijk uit Babel. En dan staat er, en ik zag uit de bek van de draak. En de draak, dat is in Openbaring een aanduiding van Satan. En uit de bek van het beest. En dat is het beest uit de zee. Hè, die staat voor de leider van de volkeren in de eindtijd. De laatste wereldleider. En uit de mond van de valse profeet. Dat is het tweede beest dat uit de aarde kwam. Dat is de valse profeet. Drie onreine geesten komen als kikvorsen. Kijk, en dat is nou leuk, hè? Als kikvorsen. Dus daar komen niet letterlijk kikkers uit hun bek. Nee, drie onreine geesten als kikvorsen. Kijk, zo zag Johannes ze voor zich. Zo zagen ze eruit. En dit zijn, staat er namelijk, de geesten van de demonen. Het zijn ook boze geesten. Die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld. Om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die werkzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en met zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon genoemd wordt. Ja, hier staat Armageddon, maar dat maakt niet zo uit. Het woord betekent in ieder geval berg van Megiddo. In het Hebreeuws. En dan komt er een zevende engel. Die schiet zijn schaal uit over de lucht. En dan klonk een luide stem uit de tempel in de hemel vanaf de troon. Die zei, het is geschied. Die woorden die heb ik al eerder gehoord. Ja, in Nederlands een beetje anders dan. Het is volbracht. Ja, hier staat het is geschied. He? Goed, maar dat wordt hier dus gezegd van deze koningen van de aarde en van de hele wereld. Die worden dus verzameld. En die trekken vanuit het oosten, namelijk van waar de zon opgaat. Vertrekken die naar het landgebied, het grondgebied van Israël. Want daar ligt Harmageddon, daar ligt de berg van Megiddo. He, en je zou denken van ja, hoe ver kan dat nou zo komen, he, dat die koningen der aarde zich verzamelen voor de oorlog en daar naartoe gaan enzovoort. Nou, dat blijkt wel. Dat is allemaal door verleidende geesten. He, door geesten van demonen die uitgaan. He. Ze worden als het ware occult belast. Ze worden helemaal geestelijk beïnvloed op zo'n wijze dat zij denken hun plannen ten uitvoer te kunnen brengen. He, dus door die verleidende geesten die tekenen doen, worden de koningen der gehele wereld verzameld. En onder aanvoering uiteraard van de koning van Babel. Want die speelt in de eindtijd natuurlijk de hoofdrol. En Babylon, daarvan wordt gezegd in hoofdstuk 17, is de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En dan zie je dus echt dat Babylon ook staat voor het... voor het opstandige volk ten opzichte van de Heer. Nou is er een opmerkelijke tekst in Openbaring en die wil ik even met u lezen, namelijk in Openbaring 11. Openbaring 11. Daar staat in vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel. Die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus. Of van zijn gezalfde geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. De koninkrijken van de wereld. Ja. Aan wie behoren die vandaag toe? Aan Satan, hè? Ja, dat was ook al in de dagen van de Heer Jezus. Weet je nog, bij de verzoeking, na zijn verblijf in de woestijn? Ging de duivel, die toonde hem al de koninkrijken van de wereld. En die zei tegen de Heer Jezus van, als je voor mij buigt, dan zal ik je al die koninkrijken geven. Want ze zijn mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. En de Heer Jezus zei niet van, nee, dat klopt helemaal niet. Nee, de Heer Jezus zei er niks over, want het was zo. En het is nog steeds zo. Hij is de God van deze aion. En hij is de overste van de koningen der aarde op dit moment. Maar degene die natuurlijk waarachtig de heerser over de wereld is en aan wie het koningschap toebehoort, is de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan staat er, en de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En dat ziet Johannes dus allemaal in die tijd gebeuren. En ze zeiden, vers 17, wij danken u, Heere God, de Almachtig, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. Ja? Koning geworden bent. En hoe komt het? En de volkeren zijn toornig geworden. En uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, enzovoort, enzovoort. Maar het gaat me even om deze zinsnede. En de volkeren zijn toornig geworden. Waarom? Waarom zijn de volkeren toornig geworden? Nou, ik geloof om datgene wat er net aan vooraf gaat. Waar staat dat de Almachtige zijn grote kracht ter hand genomen heeft en koning geworden is. Toen duidelijk werd voor de volkeren dat hij koning geworden is, werden zij toornig. Even op z'n Hollands gezegd, werden zij boos. Ja? Want dat willen ze namelijk niet. Kennelijk. Want anders zouden ze niet toornig geworden zijn, maar dan zouden ze hem loven en prijzen. Maar dat doen ze niet. Ze zijn toornig geworden. Ik heb wel eens gedacht van ja, hoe weten die volkeren nou? He? Want dit is een gezicht wat Johannes ziet in de hemel. Die ouderlingen rondom de troon enzovoort. Hoe weten die volkeren nou dat hij koning geworden is? Dat de tijd gekomen is voor de prachtige koning om zijn erfdeel op te eisen. Ja, dat zou kunnen. Met die demonen zo bedoel je. Ja. Maar ik denk dat er ook een hele reële aanwijzing voor is. Namelijk de wederkomst van die koning op de Olijfberg. En de bevrijding van Jeruzalem. En daar moesten zij de aftocht blazen. En dat vonden zij niet leuk. Maar ze moesten zich, althans degene die overgebleven zijn, want de meesten die zijn gedood in die tijd. Maar u weet hoe dat gaat, hè? De aanvoerders van die legers enzovoort, die zijn tegenwoordig nooit op slagveld. En die zitten altijd ergens anders. Weet je wel? Als er oorlog komt, dan zijn de eerste die zich uit de voeten maken, is de elite. Toch? Ja, en die gaan op afstand dan zeggen dat wij ons best moeten doen om het land te verdedigen. Niet waar? Nee, maar zo werkt dat dus. En zo zal het in de eindtijd ook werken. Het machtscentrum, weet je wel, de bunker waarin de dingen allemaal geregeld worden enzovoort, die staat niet in Jeruzalem. Waar zou dat machtscentrum zijn, denkt u? In Babel, ja. Ja, kijk, als je goed nadenkt, is het ook niet zo moeilijk hoor. Natuurlijk, want Babel is de exponent van de macht van de heerschappij der heidenen in de eindtijd. Waar moet die anders zijn? En als die volkeren toornig geworden zijn, ja, dan betekent dat dat ze dus iets, een soort van wraak zoeken of zo. Hè? Iets zoeken om dat koningschap te bestrijden, broeders en zussen. Daar gaat het om. En wat blijkt nou? De Heere God helpt hen een handje. Ja, want na verloop van tijd, en nogmaals, ik weet niet precies hoe lange tijd daartussen zit. Hè? Want ja, dat is alleen maar speculeren. He, maar ergens komt er een moment dat de Eufraat opdroogt. En dat de weg voor de koningen uit het oosten, namelijk uit Babel, gereed gemaakt wordt, zodat ze op kunnen trekken. Namelijk in de richting van het volk. En daarbij moet ik ook denken aan wat er staat in Psalm 2, zoek maar eens op. Ook een bekende psalm, hè? Tenminste, ik hoop dat hij een beetje bekend is bij u. Want het is wel een hele mooie psalm, hoor. Nou zijn de meeste psalms dat, maar ik vind psalm 2 vind ik altijd weer indrukwekkend. Psalm 2, nou gaan we dus naar een oude psalm van David, moet je voorstellen. Zo'n 1000 jaar voor de komst van de Heer Jezus leefde David. En notabene in die tweede psalm heeft hij dingen geschreven die naar mijn idee te maken hebben ook met de toekomst. Wat voor voorvervullingen er misschien ook geweest mogen zijn. Maar daar staat, het begint met een vraag, waarom woeden de heidenvolken? En bedenken de volkeren wat zonder inhoud is, hè, wat ijdel is. Ijdele dingen. Hè. En ijdel, dat wil eigenlijk zeggen, dat wat tot niets leidt. Ja, leegheid. Die staat dan zonder inhoud, maar dat is weer een beetje ijdele dingen. En dan komt het. De koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen. Tegen wie? Tegen de Heere en zijn gezalfde. Probeer het even te lezen, broeders en zusters. Met in je achterhoofd wat je net gelezen hebt in Openbaring 11. En want daar ging in de hemel een gejuich op. Dat het koningschap voor de Almachtige was en zijn Christus. Zijn gezalfde, weet je nog? En als reactie daarop staat er, en de volkeren waren toornig geworden. Nou, hier staat het. De koning van aarde stelde zich op en de vorsten spannen samen, nou, tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Zijn Christus, zijn Messias. Want dat is wat er staat in de grondtekst. En dan staat er een dubbele punt. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dus je moet je voorstellen dat er dus op enig moment koningen zich opstellen, vorsten samenspannen. Letterlijk staat er eigenlijk, zij vergaderen tezamen. De macht, ja, ze maken plannen. Weet je hoe ze dat tegenwoordig noemen? Een topconferentie. Ja. Hè? En... Als CNN niet failliet gegaan is tegen die tijd, dan zullen ze ongetwijfeld beelden uitzenden daarvan. He, zij vergaderen samen en dan heb je een topconferentie en dan overleggen ze met elkaar en al de hoge pieven van de wereld die komen er bij elkaar. En dan wordt er uiteindelijk een slotcommuniqué uitgegeven, weet je nog? Ja, dat zijn woorden die kom je allemaal in Psalm 2 niet tegen natuurlijk. Zo spreken wij erover vandaag. Maar dat kan toch niks schelen? Het gaat erom dat het dus in principe dezelfde dingen zijn. Ze vergaderen samen en het onderwerp op de agenda is, ja, wat doen we met die Christus? Wat doen we met dat koningschap? En wat ze doen, dat blijkt, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dus kennelijk voelen zij zich bedreigd, gebonden door het koningschap, wat inmiddels is geopenbaard. En ik geloof dus persoonlijk dat dat ook... komt doordat de Heer Jezus Christus zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet en zijn stad, Jeruzalem, heeft bevrijd. Waardoor de legers der volkeren daar een gevoelige nederlaag hebben geleden. En vanaf dat moment is duidelijk dat het koningschap uit de hemel op de aarde zich manifesteert. En dan komt de vraag, wat doen we ermee? En natuurlijk, kijk, dit zijn de koningen van de aarde en de vorsten, maar we hebben in de Openbaring al gelezen dat die lui demonisch... ja, dat ze bezeten zijn. Hè? En natuurlijk is het een actie van de tegenstander uiteindelijk. Hè? Die hen inspireert om nogmaals, maar dan ook voor het laatst, in opstand te komen tegen God. En dan lezen we even verder in deze psalm. En dan staat er, die in de hemel woont, zal lachen en de Heere zal hen bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Daar heb je de toorn. En dan staat er vers 6 en dan komt de Ave de Maal. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ja, en dat is Jeruzalem. Weet je wel, de Heer Jezus kwam op de Olijfberg voor Jeruzalem, Sion. Een aanduiding van het Jeruzalem dat God toebehoort feitelijk. En de Heer die zegt van, dus om het even in mijn eigen woorden te zeggen met alle eerbied. In de hemel, daar worden dus de beraadslagingen van de leiders der volkeren gehoord. Wat ze allemaal aan het verzinnen zijn en vergaderen zijn. En de uitkomst van hun vergadering is van, laat ons hun banden verscheuren. Hè? Met andere woorden, jongens, mouwen opstropen. We gaan er tegenaan. We gaan hem bestrijden. Hè? Een normaal mens zou zoiets niet in zijn hoofd halen natuurlijk. Als je te maken hebt met de levende God. Maar ja, wat doe je als je bezeten bent? Hè? En als je van de werkelijkheid geen besef meer hebt? En dan staat er, en die in de hemel zetelt, die zal lachen. En dat is nog, ja, ook bijzonder eigenlijk wat er staat. Hè? Want, en daar zie je het grote verschil. Hè? De Heer die lacht er gewoon om. Zegt, wat ben je nou eigenlijk van plan? Wat denk je nou eigenlijk? Ik heb toch mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Met andere woorden, als ik dat wil, als dat mijn plan is, dat hij, de Christus, koning zal zijn. Wie zijn jullie dan om dat te betwisten? Want dat is de essentie van het verhaal. Daar gaat het om. En dan staat er in vers 7. Ik zal het besluit bekendmaken. En de Heer die geeft ook een soort van slotcommuniqué uit. Hè? Maakt ook een besluit bekend. De Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. En dat is een tekst die wordt in Handelingen 13 gebruikt. In verband met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven en de einden der aarde als uw bezit. Ja, de Heere is de rechtmatige overwinnaar door zijn opstanding uit de doden. Hij is de rechtmatige erfgenaam van alle dingen. Hem behoort feitelijk het koningschap over de wereld toe. Dat zei hij ook voordat hij de aarde verliet tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En de openbaring van die macht, die begint op het moment dat de Heer uit de hemel zich openbaart aan Israël. En daar de draad van de geschiedenis opneemt met betrekking tot het herstel van Israël enzovoort. En de Heer die hoeft maar te eisen, die hoeft maar te vragen eigenlijk. En het zal hem gegeven worden, want hij is de rechtmatige koning. En u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en u zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dan staat er nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dient de Heere met vrezen en verheug u met huiver. Kus de zoon. Met andere woorden, stel je niet op tegenover de zoon, maar kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Ik heb voor mezelf een beetje het idee, als ik dat allemaal zo'n beetje naast elkaar leg, dan krijg ik daar een beeld bij. Hè? Ik denk van ja, die koningen die zitten daar in Babel, hè? En die overleggen met elkaar, weet je wel, die hebben gezien wat er allemaal gebeurd is, ze hebben dat ervaren en zo. Op een of andere manier, hoe dan ook, weten zij dat het koningschap van de hemel gereed staat om zich echt... Ja, te vestigen op de aarde. Zij willen dat niet. Bezeten als ze zijn enzovoort. Ze komen in opstand tegen God. Hè? De mensheid, om het maar even zo te zeggen, komt in opstand tegen God. Ja, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Maar in de eindtijd gebeurt dat dus ook. Onder aanvoering van die legers en de leiders van de volkeren, koningen en machthebbers enzovoort. En die richten hun aangezicht naar Jeruzalem opnieuw. Want daar is die koning namelijk. En daar is zijn zetel. Dat weten ze ook allemaal heel goed. Dus zij vatten het plan op om vanuit het oosten dus naar Jeruzalem te gaan. Het wordt hun gemakkelijk gemaakt, want de Eufraat die droogt op. Dus de weg wordt bereid, zal ik maar zeggen, voor de koningen van de opgang der zon. De Heer die gebruikt dat ook allemaal. En dan gaan zij naar de richting van Jeruzalem. En dan vind ik het zo prachtig zoals hier staat, vers 12. Kus de zoon, hè, of buig voor de zoon, weet je wel. Opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Maar dan moet je dus even voorstellen. Zij gaan dus vertrekken uit, letterlijk hè, in de toekomst uit Babylon. En dan nemen ze een bepaalde route. En dan komen ze uiteindelijk in het land van Israël terecht. En de aloude route die al sinds mensenheugenis gebruikt wordt om ja, zeg maar van het oosten zo via Israël naar het zuiden, Egypte te gaan. Dat is een route die loopt via het huidige Syrië en komt dan het noorden van Israël binnen en buigt dan af naar beneden en gaat dan zo verder. Dus Syrië zullen straks door die landen, hoe ze dan ook heten, weet je wel. Maar ze zullen daar doorheen komen en vanuit het noorden Israël binnenkomen. En in het noordelijk deel van Israël, daar ligt Megiddo. Ja, het gebergte de Karmel en zo. Ja, daar kunnen ze niet zomaar overheen. Dus ze moeten een beetje naar het midden toe. En dan komen ze precies in de vlakte van Megiddo of de vlakte van Jezreel, zo heet die ook wel, terecht. He, bij die berg van Megiddo. En verder komen ze eigenlijk niet. En want daar vindt die slag plaats. Hè? Dus ze komen niet meer in Jeruzalem. Ze gaan dus eigenlijk onderweg komen ze om. Want hun plan was om ja, die koning in Jeruzalem aan te vallen. Met de middelen die ze hebben in die tijd. Gaan we even terug naar Openbaring. Hè? En dan pakken we daar de draad nog even weer op in Openbaring 11. En daar staat dus, hè, dat de Heer zijn koningschap heeft opgenomen. En dan staat er in vers 18 dat de volkeren toornig geworden zijn en zo. En dan ga je naar hoofdstuk 12 toe. En ik ga niet al die hoofdstukken lezen, maar ik noem even een paar dingen. Dan staat er namelijk in vers 7, toen brak er oorlog uit in de hemel. Dus ja, voordat het op aarde de oorlog uitbreekt, zal er eerst in de hemel nog oorlog uitbreken. En dan staat er, Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. He, dat zijn dus de vijandige troepen in de hemel, in de hemelse gewesten. Onder aanvoering van de draak, he, de Satan. Satan en zijn engelen. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel en Satan genoemd, die de hele wereld misleidt. Hij werd geworpen, neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hij dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Hier gaat het dus weer om dat koningschap. En dan begint een grote strijd in de hemelen, als gevolg waarvan de Satan uit de hemel op de aarde wordt geworpen. Nou ja, goed, en dan gebeurt er op de aarde het een en ander. Openbaring 13 lees je dan over het beest dat uit de zee komt en het beest dat uit de aarde komt. En dan in hoofdstuk 14, daar wordt gesproken over het oordeel. En daar staat in vers 8, een andere engel volgde, die zei, zij is gevallen Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken, enzovoort. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren. En gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen van het lam. Oordeel dus. Nou, en dat wordt dan in die schalen van de toren wordt dat uitgedrukt, zoals we ze in Openbaring 16 lezen. En dat is ook het hoofdstuk wanneer we dan uiteindelijk terechtkomen bij de woorden die we al vanavond gelezen hebben met elkaar. Namelijk dat de Eufraat opdroogt en dat de koningen en de machthebbers compleet bezeten zijn. En dan verzameld worden op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon, de berg van Megiddo. En dan staat er in vers 18 van hoofdstuk 16. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot, moet je je voorstellen. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. De grote stad Babel is dit. En de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond, een talent staat er, zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Ja. Nou ja, goed, een talent, wat is een talent? Het is een beetje verschil over het gewicht van zo'n hagelsteen, maar houd er maar ongeveer op dat je zoiets van tussen de 45 en de 65 kilo zit. Ja, nou ik vind 45 ook al genoeg, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar de schattingen lopen een beetje uiteen, hè. Maar die vielen uit de hemel neer, hè. Dus dat zijn onvoorstelbare dingen die er in de eindtijd gebeuren met betrekking tot de machtsovername over de koninkrijken der wereld. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, hè. Daar gaat het om. De koning van Babel zal worden geoordeeld. In hoofdstuk 19 krijgt dat zijn beslag. Lees maar in vers 17. In Openbaring 19 zie je de hemel opengaan en dan komt daar de ruiter op het witte paard. Die vier namen draagt, de viervoudige erfgenaam van God, Openbaring 19. En dan staat er in vers 17 van Openbaring 19. En ik zag één engel dicht bij de zon staan en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen, kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten vlees van koningen en vlees van oversten over duizend en vlees van machtigen en vlees van paarden en van hen die erop zitten. En vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen. Dat is het beest uit de zee, hè. En met hem de valse profeet. Dat is het beest uit de aarde. Die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. En deze twee, staat er, werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Nou, hier kun je dus wel weer uit opmaken dat dus in de eindtijd de Heere God op een bijzondere wijze de strijd zal voeren, namelijk door het zwaard dat uit zijn mond komt. Hè? Ja, dat is dus alleen maar het woord. Hè? Ja, dat is het woord. Het woord van oordeel. Hij spreekt en het is er. En zo zal hij in de toekomst spreken. Hè? Hij wordt ook genoemd, de ruiter op het witte paard, het woord Gods. Het woord van God. En in zijn machtswoord zal hij spreken en dat zal leiden tot de ondergang van de koningen en de machthebbers en degenen die hen volgen enzovoort. Kortom, van de beestachtige heerschappij in de eindtijd, van het grote Babylon, en dat is de verzamelnaam van alles wat tegen God ingaat. En dan komen we tenslotte, en daar eindigen we mee vanavond, in Openbaring 20. En daar staat dan, ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond, en een grote ketting in zijn hand, en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin op. En verzegelde die boven hen. Opdat hij de volkeren niet meer zou misleiden. tot de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Dus dat is een beeld wat je hier krijgt in Openbaring 19 en 20. Als dus die beest en die valse profeet en die legers daar allemaal verslagen zijn. Dus de bestrijding van de Heere en zijn gezalfde geen doorgang kan vinden omdat ze daar de nederlaag lijden. Dan wordt de Satan, de aanstichter van al die dingen en de leider van de duisternis. Hè, die wordt gebonden en die wordt in de afgrond geworpen en wordt verzegeld voor de periode van 1000 jaar. En dan kan de Satan dus de mensen op aarde niet meer misleiden. En verleiden. Dus dan ontstaat er een heel andere toestand. 1000 jaar lang. En ik zei al, ik zal het maar gewoon letterlijk nemen. Want er staat ook, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zijn. Dus het begint op een gegeven moment en het eindigt op een gegeven moment. En wel na 1000 jaar. En daarna moet hij nog voor een korte tijd worden losgelaten. En dat staat in vers 7. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden. Dus het begint gewoon opnieuw. Die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. Dus velen, velen zullen zich weer achter de tegenstanders scharen. Kennelijk. En dan staat, en zij kwamen op over de breedte van de aarde. Dus je zou kunnen zeggen overal vandaan. En omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Welke stad is dat? Ja, Jeruzalem natuurlijk. Die omsingelen zij. Ja. Let op, hier staat dus niet bij dat ze de stad zullen binnentrekken. Dus omsingelen de stad. En dan staat er, maar... En daar kun je uit afleiden dat ze eigenlijk van plan waren om de stad wel binnen te trekken natuurlijk. Hè? Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Dus op het moment dat dan na die 1000 jaren er weer legers voor de poorten van Jeruzalem zullen staan. Ik kan nog een heleboel dingen over zeggen, doe ik nou niet. Op dat moment zullen hun plannen worden verijdeld doordat er vuur uit de hemel neerdaalt. En die legers die daar Jeruzalem hebben omsingeld, die worden stantepeden, verslonden door het vuur. En de duivel, staat er, die hen misleidde, werd in de poel van de vuur van zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zo heb je dus eigenlijk drie momenten waarop je kunt spreken van een slag. Hè? Een slag bij Jeruzalem, Zacharia 12, Zacharia 14. De slag bij Harmageddon. Op het moment dat bekend wordt dat het koningschap over de aarde aan de Heere is en aan zijn gezalfde. En de reactie van de volkeren daarop. En dan uiteindelijk wordt de Satan gebonden 1000 jaar. En daarna vindt er dan nog een slag plaats. Nou ja, of slag. Maar in ieder geval een omsingeling. En dan daalt er vuur neer uit de hemel. En die verslindt hen. En dat is dan ook zo'n beetje het einde van het verhaal. Want ga je naar Openbaring 21... Dan ziet Johannes daar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en ook een nieuw Jeruzalem uit de hemel nederdalende. En nou ja, goed, dat is allemaal glorie, halleluja wat daar staat. Hè? En zo komt de Heere God tot zijn machtig doel. Dus ja, die laatste berg, dat is me er toch nog wel eentje hoor. Hè? Maar ik ben blij om te weten, broeders en zusters, dat er één is die overwinnaar is. En dat is God. En met hem zijn wij meer dan overwinnaars. De Heere die komt tot zijn doel. Hij zal koning worden. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken over heel de aarde. Het is zelfs zo, zeggen de profeten, Habakkuk en Jesaja, dat de aarde uiteindelijk vol zal worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Zoals de wateren die de bodem van de zee bedekken. Er komt een tijd dat er geen plekje op de wereld meer te vinden zal zijn waar men niet weet van de heerlijkheid van de Heer. En ik moet eerlijk zeggen, dat lijkt me geweldig als het eenmaal zover is. Hè? Maar dat gaat wel door. Tot zover. We stoppen ermee. We gaan de Heer danken en daarna nog een lied zingen. Eens even kijken. Ik dacht eigenlijk aan 722 uit Johannes de Heer. 722 Johannes de Heer. Kroont hem met gouden kroon, staat daar. Dan gaan we zo dadelijk zingen. Dan krijgt u ook nog gelegenheid voor de collecte en zo, hè? Zoals u gewend bent. Maar we gaan eerst samen de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, we hebben alle reden om u te danken, te loven en te prijzen. Heere, voor wie u bent en dat u de Almachtige bent. De schepper van hemelen en aarde. En ook de verlosser in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En ook de voleinder van alle dingen. Heere, dank u wel dat we dat mogen weten. Dat u alle dingen in uw hand hebt. En dat wat er ook gebeurt in deze wereld, Heer, hoe de machten der duisternis ook samenspannen, Heer, uiteindelijk ook, ja, dat u zult heersen en dat u alle tegenstand ook teniet zal doen. En dat de aarde zal worden een oord uiteindelijk waar uw zegen, uw liefde, uw genade zal zegevieren. En dank u wel, Heer, dat dat zo is en dat we dat ook mogen weten. Voor die geweldige vooruitzichten, voor die beloften willen we u de lof, de dank en de eer geven. Heer, en dank u wel dat we dat mogen lezen in uw woord, dat uw woord ook betrouwbaar is, dat het de waarheid is. Heer, en dat we zo ook mogen weten op weg te zijn naar een geweldige toekomst die u hebt bereid. En dank u wel, Heer, dat we daarvan mogen lezen. En ja, dat u een einde maakt aan alle vijandschap. En zo ook tot uw doel komt. En uw naam verheerlijkt. En dank u wel dat we daar nu al in mogen delen. Want we mogen u de lof en de eer toebrengen die u toekomt. Heer, dank zo voor deze avond. Dank voor de avonden die achter ons liggen. Dank voor alles wat we zo met elkaar mochten lezen en overdenken. En ook voor de komende tijd dragen we elkaar aan uw genade op. Dank u dat u bij ons bent, dat u met ons gaat. Zegen ons en stel ons ook tot zegen. En komt u zomaar tot uw doel ook in ons persoonlijk leven. Dat is onze bede. Met grote dankzegging in ons hart. En uit genade. Amen.